Gemeente vindt de tekst voor de preek van morgen, Jozua 18 vers 1 en het laatste vers van hoofdstuk 19. Waar wij lezen: de ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo en zij richtten al daar de tenten samenkomst nadat het land voor hen onderworpen was. En hoofdstuk 19 besluit: dit zijn de erfdelen welke Eleazar de priester en Jozua de zoon van Nun en de hoofden der vaderen van de stammen door het lot aan de kinderen Israëls erfelijk uitdeelden te Silo, voor het aangezicht des Heren, aan de deur van de tent der samenkomst. Aldus maakten zij een einde van het uitdelen van het land. Waarbij het in die versen en in de preek gaat over die plaats met de naam Silo. Gemeente, het wordt tijd in de geschiedenis van het volk van Israël om rust te vinden. Ik ben me ervan bewust dat u vanmorgen zomaar midden in deze geschiedenis valt. Maar ik denk ook dat we van jongs af aan, en de kinderen ook onder ons, de geschiedenis wel een beetje kennen, wanneer we bij de Bijbel zijn opgegroeid tenminste. Hoe het volk in het beloofde land Kanaan is gekomen, daar grote strijd heeft moeten leveren. Tot aan hoofdstuk 12, het eerste deel van het Bijbelboek Jozua vinden we dat. En vanaf hoofdstuk 13 zegt de Heere God: Jozua, u bent oud geworden, welbedaagd, hoogbejaard, ergens tussen de 85 en de 90. Het is nou tijd dat ik je een andere taak geef dan legeraanvoerder. Je mag nu een rustige taak gaan doen, namelijk de erfenis verdelen. En daar is hij nu dus al een tijdje mee bezig, met die erfenis te verdelen. Ondertussen is er ook al een groot deel van het land verdeeld. Het grootste deel zelfs. Juda in het zuiden en de Jozefstammen, Efraïm en Manasse in het noorden. De gedeelten die veroverd waren, zijn in principe nu al verdeeld. Maar ook de gedeelten langs de kust bijvoorbeeld, die nog niet veroverd waren, en langs de Jordaan, die zijn ook verdeeld onder deze stammen, tot aan het dal van Jezreel toe. Dat is het dal bovenaan het latere Samaria, tussen Samaria en Galilea in. Nu is het tijd om een plaats van rust te vinden. En die vinden we in Silo. Tenminste, voor dit moment even. En straks, later, nog veel meer. Silo. Dit wordt de plaats waar de Heere God wil wonen, zo blijkt hier. Je zou kunnen zeggen, dit wordt het centrum van Israël in Kanaan. We zien hier in hoofdstuk 18, vers 1, een verhuizing plaatsvinden. En daar is nu de mogelijkheid namelijk ook voor. De stam van Efraïm heeft een erfdeel gekregen en Silo ligt midden op hun grondgebied. Als we een beetje de kaart van Israël kennen, dan moet u Silo denken tussen Jeruzalem en Sichem in. In het midden van Samaria zo'n beetje. Langs de weg die van Bethel naar Sichem loopt. Goed bereikbaar, ook van alle kanten. Centraal gelegen in het midden van het beloofde land. Al betekende dat wel dat het midden in de bergen lag. Maar dat is juist ook een voordeel. Want hier in Silo moet een geweldige akoestiek zijn geweest. Ik las ergens dat de menselijke stem hier wel 500 meter afstand gehoord kon worden. 10.000 tot 20.000 mensen in die omgeving van Silo, tussen die bergen, konden bereikt worden in één keer. Nou, zo'n plaats konden ze wel gebruiken als volk rondom de tabernakel. Dit is immers Gods huis wat hier verhuisd wordt. Vanuit Gilgal bij de Jordaan, waar het steeds gestaan heeft tot nu toe, wordt niet voor niets hier de tent der samenkomst genoemd. Het is de bedoeling dat het ook zo gebruikt gaat worden. Een plaats om samen te komen. Met elkaar, maar in het bijzonder ook God met ons. wordt nu opgebouwd in Silo. Een plaats die kennelijk de Heere God zelf uitgekozen, zelf toegewezen heeft. Want zo was het door Mozes gezegd in Deuteronomium 12 namelijk. Daar mogen we er ook van uitgaan dat Jozua hierdoor een bekendmaking van de Heere te horen heeft gekregen. Dat hier, op deze plaats, de tabernakel opgericht moet worden. Gods huis. Silo. Silo, dat betekent rust. Het is inderdaad een plaats van rust. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Zo gaan we immers op tot Gods altaren, tot die God van onze vreugd, of niet dan? Het huis van God mag een rustpunt zijn. Letterlijk en geestelijk. Nog steeds. Niet een rustoord omdat daar niets gebeurt. Even een moment om bij te komen tussen de weken in. Nee, zo niet. Maar een plaats bij uitstek waar de Heere wil wonen en werken. Waar de dienst van de verzoening plaatsvindt. Waar de werkplaats van de Heilige Geest is. Te midden van onze onrust wil de Heere God hier een andere rust schenken. Laten vinden. Omdat we zoekende zijn, toch? Zo is het ook hier in het beloofde land, in Silo. Door de Heer uitgekozen als het centrale punt van het beloofde land. Als rustpunt. Silo in Ephraim. Uiteindelijk staat het ook in de lijn van de profetie van Jacob, die hij geprofeteerd heeft op zijn sterfbed, totdat Silo komt. Alleen had Jacob dat niet tot Ephraim gesproken. Er zal dan ook het een en ander aan onrust nog komen in Silo. Dat ook. Want deze verhuizing is een bijzonder, op een bijzonder moment. We waren immers bezig, zoals ik net al zei, met het verdelen van het land. Maar hoe zit dat nu? Een paar hoofdstukken eerder vindt u Juda, die zijn deel krijgt. Hoofdstuk 16 en 17 vindt u Ephraim en Manasse die hun delen krijgen. En zoals we lazen hier in hoofdstuk 18 waren ook nog Ruben en Gad en de anderhalve stam van Manasse aan de andere kant van de Jordaan. Die hadden in de tijd van Mozes al hun deel gekregen. Maar de rest dan krijgen die niets. Hun geduld wordt wel op de proef gesteld. Hun geduld. Nou gemeente, er is nog iets anders aan de hand. Het verdelen vond plaats door Jozua, zo lazen we in het slot van hoofdstuk 19, en door de hoge priester Eleazar. En dat in de buurt of in de voorhof van de tabernakel heeft dat plaatsgevonden. Voor het aangezicht des Heeren, het ging onder aanroeping van Gods naam. Zo werd steeds bij dat verdelen het lot wat geworpen werd in de handen van God gelegd. En nu Ephraim zijn deel gekregen heeft, nu is ook de weg vrij kennelijk om de tabernakel op de plaats te brengen die God uitgekozen heeft. Maar daarna, uit het vervolg van hoofdstuk 18 blijkt dat er een verzadigingspunt bereikt lijkt te zijn. Men lijkt wel moe gestreden. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Die houding die had Ephraim overigens ook al voorgedaan. Zo is hoofdstuk 17 namelijk geëindigd. Zij zeiden ook: de steden die Jozua u aan ons gegeven heeft, die u aan ons toegekend heeft, die worden nog bewoond door de Kanaanieten. Dan moeten we nog een keer gaan strijden. Daar hadden ze geen zin meer in. En welke beloften God ook gedaan had, dat hij hen zou helpen in die strijd. Men ging niet meer strijden, de Kanaanieten lieten ze maar gewoon in hun midden wonen. Ondertussen zijn er nog 7 andere stammen die lijken ook wel zo te zijn. 7 stammen die nog een gebied moeten krijgen. Jozua roept ze bij zich. De oudsten, de familiehoofden. En er klinkt in vers 3 een verwijt. Slap. Dat woord wordt hier gebruikt tegenover hen. Slap. De handen lijken wel in de schoot te liggen. Er zit geen beweging meer in ze. Men blijft in het tentenkamp. Ondertussen nu in Silo, waar ze gelegerd zijn. Jozua moet hen terecht wijzen. En dat gebeurt in ieder geval hier nu bij de tent der samenkomst, bij Gods heiligdom dus. Een terechtwijzing voor Gods aangezicht dus. De Heere is getuige. Kennelijk is de houding niet juist meer. Er zit geen beweging meer in om een stuk van Gods erfenis in bezit te krijgen. Vinden jullie het dan niet de moeite waard of zo, Gods erfenis? Hoe lang houdt u zich zo slap? Kennelijk zijn de andere stammen al vertrokken. En zijn deze overgeblevenen nu in Silo achtergebleven in een tentenkamp. Het zuiden en het noorden is al weggegeven. Juda en de Jozefstammen hebben hun deel. En dan Jozua, die duldt geen uitstel meer. Er moet schot in de zaak komen. We moeten verder. We kunnen hier niet blijven bij elkaar. Silo mag dan een plaats van rust zijn, Gods heiligdom, een plaats van samenkomen als voorportaal op Gods eeuwige rust. Maar dat betekent niet dat we maar slap kunnen berusten. De Efraïmieten die hadden ook al geen zin in strijden, maar eigenlijk vinden we dat hier dus ook bij de rest. Strijd om in te gaan. Gods erfenis ingaan. En daarvoor hier letterlijk, maar dat is niet minder geestelijk strijden. Toch maar liever niet. Nee, want dat ligt ons niet zo. En dan ben je aan het verkeerde adres bij Jozua. En dan ben je ook aan het verkeerde adres bij Jezus. Strijden als geloofstrijd. Dat is het ook hier in het beloofde land. Strijden in de kracht Gods. Dat is niet rustig bij elkaar gaan zitten en denken we hebben het wel eigenlijk wel goed met elkaar. En voor de rest zal het dan ook wel goed komen. Er zijn al genoeg heftige jaren immers omgegaan. Laat het nou even rustig zijn in Silo. Nee, Jozua stuurt 3 op pad. Kennelijk is het niet helemaal meer helder waar er nog plaats is en waar niet. Alles moet nog een keer beschreven worden. Zo kan er verder gegaan worden met verdelen. En zo kan iedereen uiteindelijk een plaats ontvangen waar de Heere God hen wil hebben. Silo. Rust. Jawel. Maar in eerste instantie is deze plaats van Gods heiligdom een plaats waar ze in staat van beschuldiging gesteld worden. Hier wordt de rust geschonken. Ja, dan maar wel zo. Deze wijze. Als je voor het aangezicht van de Heere wordt geroepen, zoals hier gebeurt, dan is dit het resultaat, gemeente. Ingaan in Gods rust. Dat hebben we nodig. Zeker. Hoog nodig. In de meerdere Jozua, Christus Jezus. Als een afspiegeling van is de tabernakel hier opgericht. Als de plaats van Gods rust. De plaats waar de offers plaatsvonden. Waar verzoening gedaan werd. Het verzoendeksel. Gods troon wilde zijn in het midden van zijn volk. En waar de Heere God vanaf dat verzoendeksel nota bene tot dat volk wilde spreken. Maar dat betekent tegelijkertijd, hier komen we wel in het licht van Gods heiligheid te staan. En dan sta je daar dus met jezelf. Schuldig. En wat doe je dan? Nou, als je werkelijk ziet, gemeente, wat Gods heiligheid inhoudt, zijn heerlijkheid, wie hij werkelijk is, dan doe je niet zoveel meer. En dan stopt al het redeneren van onze kant. En dat zien we dan ook hier gebeuren. Hier valt niets tegen in te brengen in Jozua 18, waar dit volk hier staat. Hoe lang houdt u zich nog slap, dat lauwe gedrag? In Openbaringen blijkt dat je dan door de Heere God alleen nog goed genoeg bent om uitgespuugd te worden. Het is niet koud, het is niet heet. Men is niet uitgesproken tegen God en zijn dienst. Maar men loopt er ook niet echt meer warm voor. Slap. Leg ons leven er maar naast, gemeente. Leg het er maar naast wanneer we ook nu in Gods heiligdom zijn geroepen, voor Gods aangezicht gesteld worden door het woord. Want dat gebeurt er immers in zijn heiligdom. Dat is een van de werkingen van de Heilige Geest. Dat is een van de uitwerkingen van het woord. Hij roept ons in zijn licht. En op dit moment moet dit vonnis klinken. Slap, lauw. En dan komt Jozua. En dan komt uiteindelijk Jezus. Strijd om in te gaan. Ontwaakt, gij die slaapt. Wrijf die slapers eens goed uit je ogen. En ga erop uit om te kijken. Om die ogen goed te gebruiken. Waar is er nog plaats? Om te wonen in Gods erfenis. Worden commissies gevormd, deden ze toen ook al. Het overgebleven land moet beschreven worden. Niet alleen buiten de grenzen van Juda, Efraïm en Manasse. Overigens ook al het land wat al verdeeld is, wordt nog een keer doorgelicht. En er wordt aan gewerkt. Geen tegenstribbelen meer. Ze gaan op pad. En de commissies komen terug met hun rapport. De verslagen komen uiteindelijk bij Jozua en Eleazar te liggen. En zo is er weer de mogelijkheid om die laatste zeven, die kleine stammen, hun erfdeel te geven. Is het mogelijk om ook voor deze stammen het lot te werpen, zoals hiervoor al voor de anderen gebeurd is. En we vinden in het vervolg van hoofdstuk 18 en 19 de beschrijving van deze delen. Als je die doorleest, dan lijken dat zomaar wat dorre opsommingen van al die palen die er geslagen worden. Maar dat is het niet. Want als je gaat kijken waar deze stammen in Kanaan terechtkomen, dan vallen er wel wat dingen op. Neem bijvoorbeeld wat er gebeurt in het zuiden. Heel Juda wordt nog een keer onder de loep genomen. En het blijkt dat daar nog wel wat ruimte is. Allereerst al tussen Juda en Efraïm in. Daar blijkt nog ruimte te zijn voor Benjamin en Dan. Ook al moet Dan nog wel het een en ander veroveren omdat zij met te veel zijn, blijkt als zij daar terechtkomen. Ze moeten nog een extra stad veroveren. En de stam van Simeon die komt zelfs midden in Juda terecht. En dat is niet zomaar. Gemeente, eigenlijk als je de verdeling van het land leest in het Bijbelboek Jozua, dan moet je daar ook steeds Genesis 49 bij pakken. Ik haal het net al even aan, het sterfbed van Jacob. De zegeningen die Jacob daar uitspreekt over zijn zonen. Ik heb dat bij een eerdere preek in de eigen gemeente alles gedaan, daarom heb ik het vanmorgen niet gedaan. Die zegeningen van Jacob, die blijken namelijk profetieën te zijn. Profetieën die hier bij de verdeling gedeeltelijk vervuld worden. Want neem bijvoorbeeld zo'n stam van Simeon en Levi, zijn broer. Daar had Jacob namelijk van gesproken, ik zal hen verstrooien onder Israël. Ja, deze stammen, daar moest een vervloeking over klinken vanwege de moorden die zij in hun leven gepleegd hadden. Je zal maar een vloek krijgen als zegen van je stervende vader. Maar we zien het hier wel uitkomen. Daarom zien wij hier die stam van Simeon opgeslokt worden in het grotere Juda. En later vinden we van Simeon niets of nauwelijks meer iets terug. En ook Levi, waar Jacob daarover gesproken heeft, het wordt verstrooid. Zij krijgt zelfs geen erfdeel. Ze worden verstrooid. Ja, als je dat leest bij die verdeling, dan zou je het kunnen zien als een zegen. Want Levi is immers de stam die mag dienen in Gods heiligdom. Ja, maar allereerst als vloek. Maar als je dat ziet, dan wordt het een des te groter wonder dat Levi mag dienen in het ambt. Van Zebulon had Jacob gesproken dat zij zouden wonen aan de zee in de buurt van Sinon. En het gebeurt hier bij de verdeling van het land. Want Zebulon komt terecht in het latere Galilea aan de kust, samen met de overige vier stammen. Maar voor deze vijf stammen die nog noordelijker terechtkomen dan Manasse, betekent dit echter wel dat zij aan de rand leven. Op de grens met het heidense buitenland. En dat is ook al geen zegen, laten we dat ook voor ogen houden. In de toekomst zal blijken dat dit niet de gemakkelijkste gebieden zijn. Hier loop je namelijk een grote risico om van de dienst van God, om van de dienst in en bij de tabernakel weg te groeien. Besmettingsgevaar. Dat is er hier het meest. Hoe verder weg van Silo. En later hoe verder weg van Jeruzalem. Des te groter gevaar. Wanneer wij hier dus vanmorgen horen van het slot van de verdeling vanuit Silo, dan betekent dit plaats van wonen, dan betekent het deel wat zij krijgen een zegen, maar het kan ook een vloek zijn, een verzoeking blijken te zijn. En we lazen het slot van hoofdstuk 19, waar Jozua ten slotte ook een stad toebedeeld krijgt. Evenals zijn vriend Caleb. Caleb had namelijk al eerder bij het begin van de verdeling een stad gekregen, Hebron, in de stam van Juda. In hoofdstuk 14. Met Caleb is de verdeling begonnen en hier zien wij de verdeling eindigen met Jozua, ook al niet voor niets. Die twee trouwverspieders, die kinderen kennen die ook nog wel uit de geschiedenis van Israël in de woestijn. Die twee trouwe verspieders, zij zijn de eerste en de laatste bij de verdeling van Gods erfenis. Zij waren het die getrouw waren gebleven aan God en die vertrouwd hadden op Gods beloften. Ondanks alle tegenslagen, ondanks de rest van het volk die afdwaalde, meerdere keren zelfs, zij werden staande gehouden door Gods genade. En zo krijgt Jozua ook zijn stad. Dat is als zegen, dat mag duidelijk zijn. Dicht bij Silo. Een stad in het gebied van Efraïm, de stam waar hij toe behoorde. Dicht bij Silo. Gemeente, wanneer je deze hoofdstukken leest, hoofdstukken die beginnen met Silo, waar de tabernakel opgebouwd wordt na de verhuizing, verhuisd naar de plaats die God uitgekozen had, en dat deze hoofdstuk ook eindigen in Silo, waarin vers 51 een korte samenvatting staat van deze laatste verdeling door Jozua en Eleazar te Silo voor het aangezicht des Heren. Wanneer wij dat tot ons nemen, dan komt de vraag op ons af vanmorgen: waar wonen wij eigenlijk? En wat is de verbinding en hoe is de verbinding met Gods heiligdom? En daardoor met God zelf. Want zoals we hoorden van deze laatste stammen, de ene verstrooid, de ander op de grens, met alle verleidingen van dien. Zo is het nog steeds, gemeente. Laten we dat niet vergeten. De Heer heeft zijn heiligdom gegeven. Silo, hier wordt de rust geschonken in Jezus Christus. Maar wonen we wel echt in Gods huis? In Silo. Is er wel die vaste verbinding met hem? Nee, het gaat nu niet meer over letterlijke afstanden. Met alle mogelijkheden waarmee we gezegend zijn, kunnen we zelfs op grote afstand horen uit het woord van God. Tot in het buitenland kan er meegeluisterd worden. Daar gaat het nu dus niet om. Het maakt wat dat betreft niet uit waar wij precies in een land wonen, middenin of aan de grens. Overal zijn er godshuizen. En overal kan het woord gehoord worden en kunnen we dat lezen. Maar dat is het nou juist. Doen we dat ook nog wel? Is die honger onder ons om voedsel te ontvangen uit Gods hand? Is het die dorst naar de gerechtigheid die Christus uitdeelt, omdat hij die verworven heeft? Is het nog wel de harte wens om uit Gods hand zijn erfenis te ontvangen en daaruit te leven? Of vindt het wel goed allemaal? We hebben het op zijn tijd aardig met elkaar. We hebben nou eenmaal een sociaal netwerk nodig. En daar is een christelijke gemeente goed in. Toch? En we reizen met regelmaat af naar een godshuis. Of we leven op afstand mee als we de deur niet meer uit kunnen door onbepaalde redenen. En we luisteren nog wel mee dan en dat is het dan. En dan hoor je het zelfs wel eens letterlijk zeggen, tenminste ik wel. Ach, ja, ik zie het dan wel een keer als het zover is, wat de uitkomst is. Moet maar afwachten. Zo'n houding van het begin, weet u wel, van hoofdstuk 18 hier. Slap. En wat er dan voor de rest ons leven binnenkomt, allerlei invloeden ook van buitenaf, och, dan maken we daar ook maar niet zo druk om. Wel dan. En dan hoef je dan niet te wonen aan een grens van een land waar allerlei afgoden gediend worden in het buitenland, want die komen zo ook ons huis wel binnen of we halen ze zelf wel binnen. Geweten, is er ook nog zoiets in ons, zoals het in de psalmen geuit wordt, die we vanmorgen ook zingen. Liever een dorpelwachter van Gods huis, psalm 84, dan ergens waar God niet is, waar de boosheid heerst, oftewel de afkeer van God. Of een andere, die we net gezongen hebben, psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Iedere dag naar de kerk. Letterlijk. Zou dat een straf zijn dan? Leven soms in een ander uiterste. Straks komen we thuis en dan leggen we de Bijbel weer in de kast. En volgende week op zijn vroegst komt hij er weer uit. Is dat christenleven? Ja, ik kom zulke tegen. Wellicht zijn ze hier ook. Die zo denken dat dat een christenleven is. En we vinden het vreemd als ons nageslacht op een gegeven moment de Bijbel niet meer leest. En hebben niet in de gaten dat we zelf hen zo voorgegaan zijn. Dan betrekken we hen er nog wel bij ons Bijbel lezen. In alle eenvoud. Of lezen we op zijn meest alleen maar voor. Vanaf groep 3 kunnen ze ook zelf lezen hoor. Ja, ik kom zelfs ouderen tegen, hoogbejaard, de leeftijd van Jozua. Die zeggen, ja, thuis lees ik de Bijbel niet meer, hoor, want dat heb ik al 70 jaar gedaan. Nou is het wel een keer goed. Is dat christenleven? Waarom wilde David iedere dag naar Gods huis, iedere dag naar Gods heiligdom, die tabernakel? Waarom was het zo'n zegen voor de stam van Efraïm en voor Jozua persoonlijk dat zij zo dicht bij Silo woonden? En daar nu zo gemakkelijk naartoe konden gaan? Terwijl er vele anderen waren uit hun volk die er dagen voor moesten reizen om daar een keer of een paar keer per jaar naartoe te kunnen gaan. David zingt dan om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Om Gods liefde, Gods genade, Gods goede tierenheid, Gods barmhartigheid, om die te zien. Dat was zijn verlangen. Ook al was het nog maar schaduwendienst. Was het allemaal een verwijzing naar de komende Messias? Die dienst had hem nog nooit verdroten. Daar krijg je geen verdriet van. Het voedt juist het verlangen. Dit verlangen totdat Silo komt. Dat stond er centraal in de dienst in Silo. En dat staat er nog steeds centraal. zondags, nu, maar ook door de weeks, begreep dat de catechisaties weer gaan beginnen. Al het kringwerk, noem maar op. Maar laat dan ook onze diensten, onze samenkomsten in dat teken staan, gemeente, in het teken van Silo. Rust. Hier wordt de ware rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Gemeente, de Heer is op zoek naar fijnproevers. Mensen die Silo op zijn waarde weten te schatten. Ja, van onschatbare waarde, dat is Hij die Jezus heet. Totdat Silo komt. En Hij is gekomen na de profetie van Jacob. Ja, maar wel uit Juda's stam. Niet uit Efraïm. Niet meer in het Silo van Efraïm. De Heere God had ondertussen daar het altaar weggenomen. Juda, gij zijt het. Van het aardse Silo zou niets meer overblijven. Dan alleen nog maar wat opgravingen tegenwoordig. Dat is het gevolg. Als je niet in de gaten hebt. Wat daar in Silo eigenlijk te krijgen is. Gemeente, hier wordt de rust geschonken. En daar moet alle traagheid en slapheid van onze kant wijken. Begrijp het? We komen niet zomaar onder het woord. Het gaat hier dan ook ergens over. Het gaat hier over het leven. Het ware leven dan wel te verstaan. Daarom gaat het evangelie open. Daarom zijn we hier onder de bediening van de verzoening. In de werkplaats van de Heilige Geest. Dat is niet zomaar iets. Zeker niet. Het is de Heere te doen om u, om jou en mij. Daarom laat Hij zijn dienst nog steeds doorgaan. En dat niet meer als schaduwdienst. Een dienst waar allerlei bloedige offers moesten gebracht worden. Offers voor de schuld. Nee, die voldeden uiteindelijk niet. Het waren niet meer en niet minder trouwens. Vingerwijzingen naar de komende Silo die grote rust aanbrengen, Jezus Christus. De schaduwdienst van het tabernakel in Silo die is voorbij. We mogen leven uit de vervulling. Maar dat doen we dan toch ook wel? Of niet? Gemeente, hier wordt de rust geschonken. Omdat Jezus Christus als het ware steeds weer uitgedeeld wordt. Neemt. Eet. Als fijnproevers. Gods genade. Die er klinkt vanuit zijn woord. Dat levend is en krachtig. Zo krachtig. Dat de dode zondaar roept tot het leven in hem. Dat het onrechtvaardige brengt in die rechte verhouding tot Hem. Dat het liefdeloze brengt in de werkelijke liefde van Hem. Dat het rusteloze brengt in Zijn rust. En daardoor in het verlangen steeds meer naar die eeuwige rust die steeds dichterbij komt. Wanneer de Heere God steeds weer zo tot ons komt, gemeente, dan kun je daar toch niet koud onder blijven. Als Hij zo laat blijken dat het in zijn ongekende liefde werkelijk om ons te doen is, dat hij het grootste offer wilde brengen dat er voor hem maar mogelijk was. Zijn eigen silo wilde geven, zijn eigen zoon, zijn enige nog eens. Wanneer dat klinkt in Gods bediening van de verzoening, durf je dan nog te zeggen van de dienst van God? Nou ja, ik vind het maar zo, zo hoor. En is het dan nog mogelijk om dat goede woord van God alleen maar op een zondag open te doen? Wanneer je ziet wie Jezus is en wat Hij als de gekomen silo voor ons heeft overgehad, onze hel. Komt er dan niet vanzelf de lust en de liefde om te zingen van Gods goede tieren heen in Hem? Of is het nog steeds dat die hemelse silo vandaag tegen ons zegt, o gij onverstandige en trage van hart. Traag in de dienst van God. Traag in het geloven als je al van geloof kunt spreken. Traag in de strijd van het geloof, want de wereld, de duivelse kunsten en ons eigen vlees, die voelen eigenlijk wel goed. Traag in het verlangen naar de vervulling van Gods beloften. Traag om je levenskracht te putten uit zijn woord. Nou, dan hoor ik een apostel Petrus bijvoorbeeld iets anders zeggen. Maak uw roeping en verkiezing vast. Dan moet alle traagheid verdwijnen. Want dat vastmaken, dat zal niet zo snel gebeuren als ons leven getekend wordt door allerlei soorten van traagheid. De Heer heeft niet voor niets zijn genade middelen gegeven, zijn woord en de verkondiging daarvan, zijn sacramenten en de versterking daardoor, de gebeden en de christelijke gemeenschap. Maar als je die niet wil gebruiken, dan is het niet vreemd als er innerlijke onrust blijft in ons leven. Dat het geloof, dat vaste vertrouwen, de zekerheid daarvan, dat je die mist. Het ging over wanneer er de traagheid in ons leven is, met name ook als het gaat over het gebruik van Gods genademiddelen, is het dan vreemd dat er die innerlijke onrust blijft en dat we de zekerheid van het geloof missen? Jozua, hij had deze overige stammen bijeengeroepen bij Gods heiligdom, vlak na de verhuizing, voor het aangezicht van de Heere, staat er in de versen die we lazen. Zo heeft de Heere God ook ons vanmorgen voor zijn aangezicht geroepen. Datzelfde aangezicht. Ja, het is de Heere God die zijn gezicht naar ons toewendt. In genade. Laat dat helder zijn. Vanuit silo. Middels Jezus Christus, vanaf het deksel van de verzoening spreekt Hij tot ons, mensenkind. Keer je eens om in je leven. Laat die traagheid van jezelf eens los. Die slapheid, of wellicht nog die volledige kou. Zie eens wat ik hier heb voor je. Mijn erfenis. Gemeten goddelijke erfenis. Voor u, voor jou, voor mij. Uit Gods hand dus. En ik zal u rust geven. Dat is het woord van Silo. En wanneer je dat woord van Jezus hoort, meekrijgt in je hart, door het woord, door de Heilige Geest, heb je dan nog last van traagheid, van slapheid, van lauwheid? Nee toch. Ik hoor dan een paar mensen in de Bijbel iets anders zeggen. Was ons hart niet brandende in ons toen Hij tot ons sprak, toen Hij de schriften voor ons opende? Daar is warmte. En je wordt steeds meer opgewarmd. In het verlangen naar meer. Ja, naar de volmaaktheid zelfs die er nu nog niet is. Maar totdat Silo nogmaals komt. En in dat uitzien daarnaar, in het verlangen daarnaar, is het ondertussen proeven, smaken, drinken. Wanneer je de diepte van Christus genade dan proeft, dat Hij zichzelf zo over heeft voor ons. Dan versta je het, inderdaad. Hier wordt de rust geschonken. Ja, hier wordt elk in liefde dronken. Schuilend achter het Lam. Amen.